Geliefde gemeente, het is vandaag avondmaalszondag geweest. U zult allemaal uw eigen herinneringen hebben, ook aan de dienst van vanmorgen. In die dienst is onder andere dat prachtige avondmaalsformulier weer gelezen. Vorige week het eerste gedeelte, van morgen het tweede deel. Ik weet niet hoe u dat ervaren hebt, ik kom altijd toch weer onder de indruk van de diepe bewoordingen die de vaderen hebben gekozen om uit te werken en uit te spreken waar het in dat sacrament om te doen is. Die woorden die je raken als het gaat over wat dat werk van de Heere Jezus voor impact heeft in het leven van de gelovigen. Hij gebonden, wij ontbonden, hij vervloekt, wij gezegend. Apart gedeelte is trouwens ook altijd weer als er dan gebeden wordt door dat klassieke formulier. Ik werd dit keer bijzonder geraakt door die beden voor het avondmaal. Waar dan gevraagd wordt, wil ons door dit heilige avondmaal sterken. Zodat we ons hoe langer hoe meer aan de Heere Jezus ons overgeven. Dat we met zijn lichaam en bloed gespijsd en gelaafd worden. En dat we niet meer in onze zonden leven, maar hij in ons en wij in hem. En dat we zeker mogen weten dat u voor eeuwig onze genadige Vader zijn zult. Wat een diepe bewoordingen, gemeente. Dat dus het offer van de Heere Jezus ervoor zorgt. Niet dat mensen alleen maar van hun schuld afkomen. En niet dat je dan knecht of slaaf van God mag zijn. Maar dat je vanwege die enig geboren Zoon van God zelf tot kind, geadopteerd kind van de Vader, aangenomen wordt. En dat de dood van Christus, maar ook dat opstandingsleven van de zaligmaker garant staat voor een nieuw leven. Dat we niet meer in onze zonden leven, maar dat de mens door Christus genade een ander leven gaat leiden. Het leven van een kind die graag een glimlach ziet op het gezicht van zijn vader en niet een frons. Nou gemeente, in feite zijn dat nou dezelfde dingen waar Petrus het met ons over wil hebben in het laatste stukje van 1 Petrus 1. Zoals het eigenlijk vanaf vers 13 steeds al ging. De verkondiging van het heil en het beleven van het heil in Christus roept, vermanend, opwekkend tot een ander leven. Nou, ik wil dat dan maar als thema boven de prediking schrijven. Als het gaat ook over dat kinderlijke aspect daarvan. Leven als kinderen van God. Dat is eigenlijk waar het in onze tekst om draait. Dat is het thema voor de dienst van de nabetrachting. Leven als kinderen van God. Twee gedachten. Hoe dat leven wordt gebaard. Want aan het begin van ieder leven is een bevalling. Niet waar? Geestelijk leven ook. Hoe dat leven wordt gebaard. En in de tweede plaats hoe dat leven zich openbaart. Leven als kinderen van God. Hoe dat leven wordt gebaard en hoe dat leven zich openbaart. We hebben een hele tekst te behandelen, geliefde gemeente. U heeft dat wel gemerkt. 4 versen ter afsluiting van een indrukwekkend hoofdstuk. Ik dacht, hoe zullen we die tekst gaan bepreken? Uit pastorale motieven begin ik achteraan. Uit pastorale motieven, want er is vandaag op een zekere manier scheiding in de gemeente gekomen. De nodiging tot de tafel ging uit en zoals het bij iedere avondmaalsviering gaat, ging het vanmorgen weer. De een stond op, bij herhaling of misschien wel voor het eerst, een ander bleef zitten. De een mocht komen met belijdenis van eigen onwaardigheid, tegelijkertijd de belijdenis van het steunen op Christus. Die twee dingen, weet u wel, aan de ene kant in mij de dood, aan de andere kant in hem het leven. En je zocht versterking aan de tafel, en ik hoop dat u er wat van hebt ontvangen. Ook dat u iets hebt gemerkt van de gemeenschap met de Heere Jezus, die ook in het sacrament ervaren mag worden. Hoewel Hij in de hemel is, ik op de aarde, maar zijn geest die de band gelegd heeft, wil dat ook onderhouden en het dan ook extra laten merken. Hij is er voor mij, Hij is er om mijnentwil, ik voor u. En dat je dan gemeenschap met de Heere Jezus mag beoefenen. Ik hoop dat er toch velen zijn die zojuist vanuit hun hart Psalm 52 hebben gezongen. Ik zal u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Nou, er waren best veel mensen die kwamen vanmorgen. Maar er waren er ook veel die niet kwamen. En God weet hoe dat is gegaan ondertussen in die kerkbank of thuis. Of dat is geweest zonder enige vorm van strijd, zonder dat je iets voelde van er wordt wel aan me getrokken en er wordt wel tegen me gesproken, maar ik zit daarin vast en ik weet geen uitweg. Het kan zijn dat mensen dat helemaal niet hebben. Ze zonder enige moeite kunnen blijven zitten. En dat ze nog niet begrepen hebben wat we vorige week zondagavond vanuit de Dordtse leerregels en vanuit Lucas 14 hebben gehoord. Hoezeer God alles op alles zet om ons te roepen en dat hij je nodigt. Ja, allereerst om tot Christus te komen. Om je als een arme zondaar te laten voeden vanuit zijn genade. Maar dat je het nog niet begrepen hebt. Dat je nog niet last hebt gekregen van ongeloof en ongehoorzaamheid, terwijl er zo rijk genodigd wordt. Maar er zijn er natuurlijk, en ik weet dat best, ook anderen die wel met de nodige worstelingen zijn blijven zitten. En die vrees hadden voor onwaardig avondmaal vieren. Een vrees die zo groot was. En vragen die zo talrijk waren. Ik moet wel mijn schuld kennen. Ik moet wel weten waar ik van verlost moet worden. Ik moet wel geloof hebben. Ik moet wel in beginsel bekering kennen. Maar dat je zoveel vragen in je hart voelt opkomen. Dat je erin bleef steken. En dat je eigenlijk ook niet verder komt dan de vraag. Heb ik eigenlijk wel geestelijk leven? Ben ik eigenlijk wel een mens met een ander leven? Want dat andere leven is toch nodig om aan de tafel te mogen komen? Als je dat nou niet weet, gemeente, dan hoop ik dat je vervolgens ook die vraag stelt. Hoe komt een mens nou aan dat andere leven? En zie, dan heeft Petrus voor ons, hij heeft ook voor de avondmaalgangers, heeft hij heel wat stof tot nadenken in onze tekst. Maar voor mensen die niet weten wie ze zijn en die ook niet weten waar ze staan, maar die wel vragen hoe kom ik er nou aan, heeft Petrus ook antwoord. Weet je hoe je komt aan een ander leven? Aan dat kinderleven, leven als kinderen van God. Daar is niks minder voor nodig. Kijk maar eens in vers 23. Dat woord, dat kernwoord dat altijd weer terugkomt. Er is niks minder voor nodig dan wedergeboorte. Want dat geldt voor de lezers van zijn brief. En dat geldt voor alle kinderen van God. Hoe zijn ze andere mensen geworden? Wat is het begin geweest van dat leven wat God hen heeft geschonken? Wedergeboorte. Vandaar dat ik al een paar keer die term gebruikt heb. Ander leven, gemeente. Want het is niet niks als een mens wordt overgezet uit de dood in het leven. Of wat later Petrus in 2 vers 9 noemt, uit de duisternis geroepen tot het wonderbaar licht. Dat is niet zomaar even een knop in je hoofd omzetten. Het is ook meer dan wat mensen rond de jaarwisseling doen. Een aantal goede voornemens maken en een beetje een koerswijziging en zelf wat dingetjes veranderen. Dat is niet genoeg. Daar zijn we van nature te verdorven voor, zegt de schrift. Ons hele bestaan is door de zonde zo grondig verziekt dat we geestelijk dood zijn in de zonden en in de misdaden. En daarom moet er zo'n radicaal begin in mijn leven worden gemaakt dat je het kunt vergelijken met het begin van mijn gewone leven. Geboorte, wedergeboorte. En dat hebben we dus ook in de kerk nodig. We blijven het tegen elkaar zeggen. Iedere doopsbediening wordt het trouwens ook tegen de doopouders en de hele gemeente gezegd. Wij moeten van nieuws geboren worden. En dan moet er ergens een verandering plaatsvinden. Oh, ik weet het, en we hebben er vorige week in de voorbereiding ook over gesproken. Er zijn er ook die van jongs afgetrokken worden en die daarom in hun leven dat moment niet kunnen aanwijzen en ook niet een periode dat ze zeggen, toen is het ineens anders geworden. Het was altijd al omdat God begonnen was van jongs af aan. Maar meestal is er dan toch wel zo'n verandering aan te wijzen en is het na te vertellen. Hoe werkte God nou eigenlijk? En wat werkte Hij nu toen Hij in je leven kwam? Nou, mensen die dat in hun leven hebben zien veranderen, zullen dan een antwoord geven. Wat ook degenen kunnen beamen die van jongs afgetrokken zijn. Wat werkt God in je hart? Dat is dat woord wat eigenlijk de kern vormt van vers 22. Liefde. En dan niet alleen maar liefde tot God en tot de naaste, daar gaan we het straks natuurlijk ook uitgebreid over hebben, de liefde waartoe de apostel aanspoort en oproept, maar de eerste vorm van liefde is datgene wat God in je hart uitstort en wat van zijn kant komt, zijn opzoekende, eenzijdige, zondaarsliefde. Die liefde die wordt uitgestort in het hart, zodat er bevinding ontstaat, zal Paulus in de Romeinenbrief schrijven. Maar dat begin ligt bij de Heere. Die werkt in een mens zonder hulp van een mens. En dat is nou precies de reden waarom Petrus en de andere apostelen zo graag over wedergeboorte spreken, gemeente. U bent allemaal geboren. Maar u bent geboren, een mens wordt geboren, passief. Zelf kiest die tijd, plaats en omstandigheden niet uit. En eigenlijk werk je er ook niet aan mee. Maar zo is het nou met de wedergeboorte ook, gemeente. Gods werk, geesteswerk. Ja, iemand zegt, dominee, u vertelt vanavond eigenlijk niks nieuws, want dat wist ik al lang. Het is wel goed dat u het nog eens onderstreept natuurlijk. En dat we dat weer eens horen wat er moet gebeuren met de mens. Maar daarmee ben ik nog niet verder. Daarmee ben ik met mijn probleem niet geholpen, zegt een niet-avondmaalganger. Die zegt, ik wil er eigenlijk wel eens wat van weten. Hoe dat dan gaat, als God dan in je leven werkt. Want ik zit daarmee, dominee. Niet per se vanwege die tafel. Maar ik moet wel God een keer ontmoeten. Zal ik een keer zonder verschrikken voor hem kunnen verschijnen? Hoe gaat dat? Het is altijd aangrijpend als je mensen ontmoet, ook in de gemeente, die daar heel erg naar uitzien, die daar trouwens ook heel lang naar uitzien, maar waarvan je wel eens een keer het gevoel hebt, volgens mij kijken ze de verkeerde kant op. Heb je nooit dat verhaal verteld van die toerist in Engeland? Die op een bushalte stond te wachten. En die nooit de bus zag aankomen, want hij keek de verkeerde kant om. Ze rijden in Engeland aan de andere kant van de weg. Geestelijk kan dat ook zo zijn, gemeente. Je kijkt wel, je ziet uit, maar je kijkt niet de goede kant op. Welke kant moet je dan opkijken? Nou, Petrus zegt dat heel duidelijk, gemeente. Hij zegt hoe dat gaat als een mens wederom geboren wordt. Waar moet je dan op letten? Welk middel moet je dan in de gaten houden? Vers 23 zegt het. Dat gebeurt door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat is voor de apostel de aanleiding voor het schetsen van een hele grote tegenstelling. Ik weet niet of u dat in de gaten hebt gehad toen dat werd voorgelezen. Het is bijna een woordenspel, zou u zeggen, maar dat is toch niet waar. De dingen zijn er te ernstig voor. Maar let dus even op de woorden vergankelijk en onvergankelijk. Kijk, een mens wordt geboren, gewoon, normaal, als hij op aarde een plek krijgt, geboren uit vergankelijk zaad. Niet waar? In de weg der middelen laat de schepper nieuw leven ontstaan als er een man en een vrouw gemeenschap hebben. Maar die man en die vrouw zijn vergankelijk. En hun leven is vergankelijk. Psalm 103 past daarbij, gelijk het gras is ons kortstondig leven. Het is na Genesis 3 zo geworden door de zonde. De dood komt in de schepping. En het geldt voor alles wat een mens voortbrengt. Niet alleen maar de mens zelf moet sterven. En de ene generatie brengt de andere voort, maar uiteindelijk moeten ze allemaal een keer sterven. Maar het is nou geestelijk ook zo, gemeente. Wat voortkomt uit vergankelijk zaad, begrijpt u? En dan mag u alles van de mens onderscharen. Ook wat u probeert te doen om u dichter bij God te brengen. Wat u in de kerk doet, wat u geestelijk doet. Wat u in uw binnenkamer misschien wel afworstelt. Maar wat van de mens is, dat is altijd vergankelijk. Wat van de mens is, kan geen deel geven aan een onvergankelijk koninkrijk. Wat van de mens is, gaat uiteindelijk teloor. Wordt uiteindelijk als het gras en als de bloemen het verdort. Wat heilzaam als je daarachter komt in je leven. Als de Heilige Geest je daaraan gaat ontdekken. Ook aan het vruchtelozen van je eigen godsdienst, van je eigen geploeter. Heren, wat van de mens is, kan het niet doen. Het is vergankelijk zaad. Het kan eventjes wat lijken. Gelijk een bloem die op het veld verheven wel sierlijk pronkt. Zo kan het in een mensenleven ook lijken. Wat van de mens is, kan wel eventjes indruk maken. Maar uiteindelijk gaat het toch weer te gronde. Het houdt geen stand. Het is niet voor de eeuwigheid. Nee, waar moet een mens het van leren verwachten? Van onvergankelijk zaad. En dat is het zaad van de wedergeboorte, het woord van God, het woord der prediking. Waar dat woord vrucht mag dragen, waar dat woord als zaad in de akker valt en gaat ontkiemen, daar ontstaan dingen die voor de eeuwigheid bedoeld zijn. Daar ontstaat geloof, ware geloof. Daar ontstaat bekering, ware bekering. Daar ontstaat een gebedsleven. Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? En misschien zijn er ook al wel onder ons die als ze zo meeluisteren in zo'n nabetrachting spreek, zeggen, dominee, maar ergens herken ik daar toch wel dingen van, bepaalde ritselingen. Want er is in mijn leven wel het een en het ander aan het verschuiven gegaan en aan het veranderen gegaan. Ik durf me verder nog niks toe te eigenen, maar kan niet ontkennen dat ik een binnenkamer heb. Ik durf niks te zeggen over een kind van God zijn of dat ik naar de avondmaalstafel zou durven te gaan. Maar ik kan niet ontkennen dat ik geleerd heb een plek te zoeken waar ik met dat woord wat God me liet prediken voor hem kom en ga pleiten en met mijn vinger bij die belofte zit te wijzen. Dat heb ik wel geleerd. Dat heb ik in de prediking opgepikt. En dat heb ik geleerd om daarmee bezig te zijn. U kunt daar verder niks van maken, zeker. Nee, maar de dag der kleine dingen hoeft u ook niet te verachten. Verwacht het ook voor de komende tijd van het onvergankelijke zaad van het woord. En neem dat dan maar mee in de stilte van je binnenkamer en ga er dan maar mee op de knieën. Ook met wat je vandaag hebt gezien en gehoord en leg je vinger er dan maar bij. Hij is geen land van uiterste duisternis dat hij je eindeloos zou laten tobben. En veracht de dag der kleine dingen dus niet. Kun je trouwens weten, dominee, dat je wederom geboren bent? Dat je dan met zekerheid mag zeggen aan datgene wat ik in mijn leven heb zien gebeuren. Dan mag ik van zeggen, dat heeft de Heere zo kennelijk gewerkt. Dat is vrucht van wedergeboorte. Nou, laten we daar vervolgens op gaan letten in de preek, want dat is inderdaad waar. Mens kan weten wederom geboren te zijn. Het gaat trouwens net als in de natuur, want eerst is dat best moeilijk te onderscheiden. Of je nou die vruchten hebt die bij God vandaan komen. Ik stel mij voor, je hebt een tafel waarop een aantal hoopjes zaden van allerlei bloemen en planten liggen. Ik heb er verder geen verstand van, maar dat zou nog wel een hele toer kunnen zijn, zelfs voor kenners, als je alleen maar zaadjes hebt. Dat je zegt, dat is van die bomen, dat is van die plant en daar komen zulke vruchten van. Nee, maar als dat zaad in de grond gestrooid is, als daar wat opkomt, als daar uiteindelijk misschien wel een boom of een struik staat en er komen vruchten aan, dan kan misschien wel een kind van de basisschool zeggen, kijk, dat is een kersenboom en dat is een perenboom en daar groeien bramen. Uiteindelijk moet je wel het van de vruchten hebben natuurlijk. Aan de vruchten herkent men de boom. Nou, dan is het heel goed, gemeente, dat wij aan Petrus vanavond ook die vraag stellen. Peter, jij hebt het over wedergeboorte. Je mag dat van je lezers veronderstellen. Ze hebben dat. Ze hebben dat ook laten zien. Maar vertel ons eens, Petrus, wat zijn dat dan voor dingen waar je aan kunt herkennen of iemand een ander leven heeft? En daar ligt natuurlijk de hele vraag van de nabetrachting achter. Vertel ons dan ook welke dingen een mens in de praktijk moet beoefenen om dat ook zelf uit te leven. Wat is nou de roeping van iemand die avondmaal gevierd heeft? Breder gezegd, wat is de roeping van iemand die mag belijden, ik ben een kind van de Vader? Kijk, je kunt dat natuurlijk op allerlei manieren onder woorden brengen. Een mooie manier is zoals het aan het eind van het formulier van morgen gebeurde. Als we elkaar aankijken aan het slot van de voorlezing van dat formulier en dan die eed als het ware door alle avondmaalgangers wordt afgelegd. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen van nu aan tot in der eeuwigheid. Ik dacht, dat is eigenlijk onderdeel van een drievoudige vrucht die Petrus in het volgende hoofdstuk beschrijft. Vers 9, daar heeft u wel eens een keer met mij naar gekeken. Daarin vinden we eigenlijk die drie ambten van de Christen. Die profeet, priester en koning mag zijn in navolging van zijn meester. Profetisch God loven en prijzen. Priesterlijk jezelf opofferen en koninklijk strijden tegen de zonde. Zo zou je de roeping van een kind van God, zo zou je de roeping en het signalement van een mens met een ander leven kunnen samenvatten. Maar Petrus noemt in onze tekst ook nog eens zo'n drietal, een andere drieslag, maar ook een hele bekende, die we in feite in zijn hoofdstuk al eerder zijn tegengekomen. En misschien heeft u hem al ontdekt. Als we eventjes vers 21 erbij nemen en dan doorlezen zo onze tekst in, ziet u wat voor drie bekende woorden zich dan aan één gaan rijgen. Geloof, hoop en liefde. En die liefde vormt in feite vanavond de kern van de vermaning. Als je alle bijzinnen wegschrapt En wat is nou de hoofdzin van wat Petrus in dit gedeelte te zeggen heeft? Dat is dat laatste stukje van vers 22. Hebt elkander vuriglijk lief. Ja, nota bene. Elkander. Naastenliefde hoort onherroepelijk bij het kennen van de liefde van God en de liefde tot God. Tweede tafel hoort bij de eerste tafel. En vaak is die liefde tot een ander mens iets wat ook de naaste wint voor het koninkrijk van God, gemeente. Een uitlegger zei, en dat vond ik wel mooi om dat vanavond door te geven. Kijk, zoals het hier dan van vers 21 naar vers 22 gaat, dat is als het ware de bevindelijke volgorde van de dingen. Als een mens door de Heilige Geest tot het geloof gebracht wordt, gaat hij vervolgens ook hopen, ook voor de toekomst krijgt hij vertrouwen en als vrucht daarvan krijgt hij liefde tot God en tot zijn naast. Mooi gezegd, de bevindelijke volgorde van geloof, hoop en liefde. Maar diezelfde uitlegger zei erbij dat voor de mensen die van de andere kant komen, begrijpt u, degene die wij ontmoeten, ook de mensen van buiten, dat die dan van de andere kant komend ook dat achterste woord als eerste ontmoeten. Wat is het wat een onkerkelijke kan treffen als die iemand ontmoet die de liefde van Christus uitstraalt? Dat is die liefde. Niet zozeer het geloof wat die beleidt, de leer die die aanhangt. De liefde is vaak het middel waardoor mensen dan ergens geraakt kunnen worden. Ik wil verder de aandacht op mijzelf niet vestigen, gemeente, maar ik had laatst een ervaring. Ik dacht, ik zal dat toch op dit moment in die preek even zeggen. Laatst mocht ik iemand in Sliedrecht begraven die bij geen enkele kerk hoorde. Maar de familie wilde toch wel een rouwdienst, op een bepaalde manier nog iets met een preek. En toen werd gezegd, die dominee die vader altijd op straat groette en een praatje maakt, dan was die helemaal niet van de kerk. Maar laat die het maar doen. En dan moet u mij vergeten, gemeente, alstublieft. Maar ik wilde maar zeggen, wat iets kleins in onze ogen kan doen bij iemand die van buiten komt. Al is het alleen maar een aandacht, een moment van aandacht, een klein woord, een kleine blijk van liefde. Petrus die zegt, dat is heel belangrijk. Elkander lief hebben. En u ziet hier in onze tekst dat algemeen elkaar lief hebben als mensen een verbijzondering krijgt in de liefde die er moet zijn midden in de gemeente. Ziet u dat? Dat daar niet van naastenliefde in het algemeen wordt gesproken, maar van broederlijke liefde. En dat is trouwens niet iets van Petrus alleen, niet waar. Daar heb ik Paulus in Romeinen ook al over horen spreken. Leest u Romeinen 12. Daar hoor je Johannes in 1 Johannes 4 van spreken. Zelfs als een kenmerk van geestelijk leven. Wie zegt God lief te hebben en zijn broeder haat, is een leugenaar. Het een kan niet zonder het ander. Broederlijke liefde. Dat is de proef op de som van je bekering, zeggen de apostelen. Is er liefde tot de broeders? Ja, en dan moeten we wel even inzoomen op zoiets belangrijks. Want dan zegt hij er dus bij, ongeveinsde broederlijke liefde. Niet omdat je iets van een ander moet hebben, niet omdat je er voordeel van denkt te hebben, maar oprecht omdat je het heil van die ander zoekt. Ook niet afhankelijk van sympathie of van antipathie. Die man is zo aardig, dat doe ik ook aardig tegen. En die ander, ja, die laat mij altijd links liggen. Nou, dan laat ik hem ook links liggen. De Heere Jezus heeft in de bergrede al gezegd, als je op die manier je liefde denkt uit te dragen naar anderen, ben je niet beter dan een tollenaar. Want die doen ook zo, die groeten ook hun vrienden en hun vijanden niet. Dat is geen kunst. Maar om nou te doen zoals God in de hemelen doet, die zijn zon laat schijnen voor bozen en goeden, zonder onderscheid. Wees gij lieden volmaakt, gelijk uw Vader in de hemelen volmaakt is. Ja, gemeente, dan is het wat de broederband betreft ook niet zo dat je het voor het kiezen hebt, toch? Je kan van alles in dit leven uitkiezen, vrienden, collega's. Maar je familie zoek je niet uit. Daar heb je een band mee, krachtens het bloed. Zo is het in de kerk ook, zo is het aan de tafel ook. Een band met elkaar, krachtens het bloed. Nou, wie dan heeft leren leven van eenzijdige, opzoekende, onverdiende zondaarsliefde, die kan een ander ook lief hebben. Maar die liefde moet niet alleen maar ongeveinsd zijn. Ik lees hier ook nog van vuriglijk. En toen ik dat woord een beetje op me in liet werken van de week, toen dacht ik, au, vuriglijk. Het kan ook wel een vlam zijn waar je even aan brandt, nietwaar? Want liefde betekent niet altijd per se lief doen tegen elkaar en altijd een aai over de bol geven en altijd een klap op de schouder geven. Liefhebben kan ook heel ernstig worden. Als iemand een ander uit liefde de spiegel voorhoudt, zou het kunnen leiden, gemeente, als iemand u van de week iets zegt, misschien wel over uw avondmaalsgang, iets vraagt, iets opmerkt, of over iets anders. Zou het kunnen leiden, als je de liefde proeft, al is het dan vuriglijk, al zeg je misschien in je vlees even, auw, dat steekt mij ergens wel, iemand spreekt mij ergens op aan. Iemand houdt mij een spiegel voor waar ik liever niet in keek. Zou het kunnen leiden? Wat heerlijk als de gemeente een plek mag zijn waar dit opbloeit, gemeente. En dan niet omdat we humanisten zijn en allemaal een beetje oppervlakkig wat aan naastenliefde doen. Maar die psalm die we straks aan het eind van de preek gaan zingen, aan het eind van de dienst, over die hoge priester, weet u wel, met die zalving, met die olie, die langzaam maar zeker van zijn hoofd in zijn baard druipt en vervolgens op zijn kleren terechtkomt, zijn klederzoom doortrekt. Dat is nou het geheim van de liefde in de christelijke gemeente. Kom bij Christus vandaan. En hoe meer je aan hem verbonden bent, hoe meer het je doortrekt. Wat van het hoofd komt, doortrekt het lichaam. Nou, dat is een eerste vrucht van wedergeboorte. Waarin openbaart zich dat leven van een kind van God? Liefde. Maar mag ik nog even met u verder gaan in het doorgaan van onze tekst? Want Petrus noemt er nog wel een paar, hoor. En dan blijf ik even bij dat woordje hoge priester. Ik had het net over de hoge priester uit Psalm 133. Weet u wel dat er in onze tekst ook een woord staat wat mij aan priesters herinnert? Dat is het woord waar eigenlijk de tekst mee begint. Het woordje reinigen. En die Petrus doet dat niet voor niets. Hij zal straks in hoofdstuk 2 ook nog over priesters spreken, heilig priesterdom. Priesters en reinheid en zichzelf reinigen, dat heeft alles met elkaar te maken. Dat woord reinigen hier is een woord uit de tempel en uit de tabernakel. Want er is zoiets als de reinheid van het heiligdom. En als een mens door genade een koninklijk priesterdom mag wezen, en als die net als vroeger de priesters in de tempel nu in zijn leven God mag dienen en door God ingeschakeld wordt in zijn koninkrijk, dan is dat dus niet van, nou, dan zoek ik het zelf verder wel uit hoe ik dat dan doe en hoe ik dat gestalte geef en wat daar wel bij hoort en wat daar niet bij hoort. Nee, dat geeft dan Gods woord instructies voor. Wie priester mag zijn vanwege de grote priester, die reinigt zichzelf. Hebbende dan uw zielen gereinigd. En ik heb u in de serie over 1 Petrus 1 al wel vaker gezegd, dat woord zielen, dat mag u heel breed zien. Petrus is een Jood en als een Jood het over een ziel heeft, heeft hij het over een totaal mens. zijn hele leven, zijn lichaam en zijn geest, op zondag en door de week, openbaar en in het verborgene, uw zielen, uw hele leven moet gereinigd worden naar de eis van het heiligdom. Weet u nog? Wees heilig, want ik ben heilig. Wat is dat dan praktisch, dominee? Ik kan het allemaal niet uitwerken natuurlijk, maar lees dan 2 vers 1 nog eens een keer. Wat is dat praktisch? Leest u 3 vers 3. Ook gewoon in de manier waarop je in je uiterlijk naar buiten treedt als christen, is iets te zien van de reinheid van het heiligdom. Lees als u verder wilt weten hoe dat gaat in 4 vers 3. Dingen die een mens vroeger wel allemaal kon doen en vandaag kan het niet meer. Waarom niet? Mag het niet meer van de kerk? Ik wil het niet meer. Want Christus is in mijn leven gekomen. We hebben genoeg tijd besteed aan de dingen van de wereld. Het is nou tijd voor het heiligdom. Het is nou tijd voor de Here. Maar wel van binnenuit, hè, gemeente. Niet met bezemen je huis keren om dan toch nog iets zelf op te knappen en te denken. En dan moet ik toch ook nog wel wat doen om er wat anders van te maken dan vroeger. Uit een rein hart, snapt u? Bekering gaat niet van buiten naar binnen. Maar als God wederbaart gaat het van binnen naar buiten. Het komt wel naar buiten. Niks geloven is iets van je hart en dat heeft met je uiterlijk niks te maken. Dat is postmodern. Geloven komt naar buiten en is niet te stuiten, zei een dominee in mijn jeugd. Mag ik u nog een vrucht noemen waar de wedergeboorte in uitkomt? Dat is volgens vers 22 ook nog dat je afhankelijk bent van de Heilige Geest. Wonderlijk, hè? Als de mensen opgeroepen worden om zich te reinigen en om gehoorzaam te zijn en om elkaar lief te hebben, staat daar ineens midden tussen een zin waarvan een buitenstaander kan denken, nou, taalkundig kan die zo weg. Maar dat kan geestelijk niet, gemeente. Dat zinnetje door de geest, dat is nou de crux van alles. Hoe word ik gehoorzaam? Hoe ga ik mezelf reinigen? Hoe ga ik de liefde van Christus uitdragen ook naar een ander? Mensen die echt geestelijk zijn, zingen nog alles een keer, Psalm 119, vers 3. Och, schonkt gij mij de hulp van uw geest. Zo'n mens spreekt niet alleen maar over de Heere Jezus, gemeente. Als u er van de week wat van wilt vertellen hoe het nou gegaan is vandaag, als u onder woorden probeert te brengen hoe uw geestelijk leven in elkaar zit, vertel ook eens wat over de geest. Vertel eens iets over hem die u oog gaf voor Christus, die u leidde tot Christus, die u vervolgens ging bedienen uit Christus. Want die hoge priester en die olie en die zalving en die liefde, daar kom je niet aan waaien. Daar heb je iemand voor nodig die het uit hem neemt en het u verkondigt. Vertel er eens wat van. Hoe heeft de geest dat nou in uw leven gedaan? Hoe? Door het woord. Zo zijn we eigenlijk weer terug bij af natuurlijk, gemeente. Nadat we avondmaal gevierd hebben, gaan we gewoon weer verder met de gewone zondagen. En wat gebeurt er op gewone zondagen? Het is niet altijd avondmaal, kinderen. Waarom niet? Dat hoeft niet, als er maar gepreekt wordt. Het is het levende en eeuwig blijvende woord waardoor de Heilige Geest mensen maakt tot andere mensen. En vrucht aan de boom laat groeien. Daarom zeg ik ook, hoe herken je geestelijke mensen? Die zingen niet alleen maar 119 vers 3, maar ook die psalm die we straks aan het eind gaan zingen. Ik ontving door uw bevelen het leven en daarom gedenk ik eeuwiglijk aan uw woord. Dat is nog een vrucht van Petrus trouwens. Lees nog eens vers 22. Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid. Door het gehoorzaam zijn aan de waarheid. En u weet toch wat de waarheid is? Dat is wat hier ligt. Dat is wat we u verkondigen. De Bijbel. Hoe word je nou gereinigd? Hoe wordt een mens nou betrokken in de heiligmaking? Als die gehoorzaam is aan de waarheid. Het staat een apart woord trouwens in het Grieks. Er staat iets van horen en er staat iets van eronder gaan zitten. Buigen. Kunt u zich wel voorstellen. Dat is iemand die zich door de geest laat heilig maken. Die neemt dat woord van God iedere keer tot zich en als die het hoort, buigt die eronder. Hij maakt zijn wil ondergeschikt aan Gods wil. En ik dacht, misschien is het ook wel weer een bemoedigende opmerking voor mensen die zo met die toe-eigening zitten. Je durft je niks toe te eigenen en ze mogen niks van je denken en je wilt allemaal niet zeggen wat je allemaal hebt. Want je weet niet wat je hebt, maar dat kun je niet ontkennen. Eerbied voor de waarheid en ook wel eens te mogen buigen onder de waarheid. Maar wat voor de een een bemoediging kan inhouden, kan natuurlijk voor de ander vanavond een waarschuwing zijn. Als je vers 22 goed op je laat inwerken, zou dat natuurlijk ook een mens kunnen ontdekken aan een ingebeeld geloof. Zo'n half geloof, weet u wel, van wel toevlucht willen nemen, wel troost willen hebben, wel vrede zoeken, wel vergeving willen hebben, wel veiligheid willen hebben en vervolgens niet vragen, Heere, hoe wilt u mijn leven nou eigenlijk hebben? Niet buigen, niet gehoorzamen, nooit de vraag, Heere, moet er iets gereinigd worden, moet er iets gesnoeid worden, moet er iets weg wat er nog is? We moeten daar wel ernstig over nadenken, gemeente. Want kijk, waarachtige bekering zou zo ingrijpend niet zijn als het altijd ging over dingen waar ik ook een hekel aan heb. Begrijpt u wel? Als God van mij vroeg dat ik allerlei nare dingen uit mijn leven wegdeed, waar ik ook liever vanaf ben, dan was zo erg niet. Maar als hij nou zegt dat ene in je hart waar je altijd weer naar terug dreigt te gaan en waar je altijd weer in opdreigt te gaan, dat moet er nou net uit. Wat in je boezem huist, waarvan je best weet dat ik het niet wil hebben. En in je beste momenten vraag je om ervan verlost te worden, maar toch iedere keer weer daarin te vervallen. Niet zo vreemd, gemeente, dat als oude kinderen van God gingen praten over hun leven, dat ze nog wel eens hadden over een stervend leven. Gekruisigd leven. Het kan ook alleen maar als een mens leeft uit het sterven en uit het kruis van de Heere Jezus zelf. Nou, als ik u zo een aantal dingen heb opgenoemd waarin dat leven van kinderen van God zich openbaart, dan kan het zijn dat iemand opmerkt, dominee, het was wel heel veel huiswerk weer vanavond in de nabetrachting. Ja, dat zal wel. Mag ik u dan terugvragen, mag de Heere het vanavond zeggen? Mag die het vragen om bomen met vruchten in Sliedrecht? Wie vandaag iets van zijn liefde gewaar is geworden, valt ervoor en zegt, neem mijn leven, laat het Heere toegewijd zijn aan uw Heer. Ja, maar als je overal nog buiten staat dan, dominee. Als dat genademiddel van het heilige avondmaal toch weer iets was wat op een afstand stond. En je hebt heel veel gemist voor je gevoel waar je een ander wel mee naar huis zag gaan. Wat dan? Zegt Petrus, mensen, moet je er eens op letten wat je vandaag wel gekregen hebt. Tweede genademiddel bleef misschien op een afstand. Maar dat eerste, dat woord waarvan die nadrukkelijk aan het eind zegt, dat is nou het woord dat onder u verkondigd is. Of u nou hier zat of daar zat. Of u nou beneden zat of boven zat, of dat u in huis zit te luisteren. U heeft het woord horen verkondigen. Het levende woord. Het eeuwig blijvende woord. Zelfs de meest twijfelende ziel hoorde vandaag het woord. Zelfs de meest onverschillige onbekeerde hoorde het woord. En het was ook nu weer met bevel van bekering en geloof. Als het dan over liefde gaat, gemeente, blijkt daarin dan niet Gods opzoekende liefde. Nee, laten we allen luisterend voor het woord mogen buigen. Buigend ons zalig luisteren aan het woord, opdat we het allemaal met ons hart mogen zeggen: ik ontving door uw bevelen het leven. Amen.